Ik denk dat het goed is om met elkaar even de tekst te lezen. En nou zit er bij de werktekst een bladzij waarin ook Galaten 1 concordant vertaald is. En als u de werktekst heeft ontvangen, dan is dat bladzij 7. En ik denk dat het goed is om daar een klein stukje met elkaar uit te lezen. Want ja, die concordante vertaling, ja, sommige mensen zeggen wat weer een vertaling. Maar toch, misschien komen we er vanavond nog wel even zelfs aan toe. Om zo eventjes een klein speldebrikje te geven van hoe betrouwbaar die vertaling is. Maar dat is het juist. Er is in getracht om zelfs in het Nederlands zo dicht mogelijk bij de teksten te komen die in de grondteksten te komen die ons nog zijn overgebleven uit het verleden. En ja, dan merk je toch dat hier en daar het weer eens wat anders klinkt dan de vertalingen die we al kenden. En daarom is het goed om ook daar wat kennis van te nemen van dat die vertaling bestaat. En ons heel dicht bij die grondtekst brengt. Ik ga met u lezen Galaten 1. Vanaf vers 15. Maar toen God, die mij afzonderde vanaf de schoot van mijn moeder, en riep door zijn genade het goed achtte zijn zoon in mij te onthullen, opdat ik hem als evangelie verkondig onder de natiën, legde ik het niet meteen voor aan vlees en bloed. Evenmin kwam ik naar Jeruzalem, naar hen die voor mij apostelen waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde opnieuw terug naar Damascus. Vervolgens kwam ik na 3 jaar in Jeruzalem om Kefas verslag te doen en ik verbleef 15 dagen bij hem. Buiten de apostel echter zag ik niemand dan Jacobus, de broeder van de Heer. Wat ik jullie nu schrijf, zie, voor Gods aangezicht, ik lieg niet. Vervolgens kwam ik in de gebieden van Syrië en Cilicië. Ik was echter onbekend van aangezicht aan de uitgeroepen gemeenten van Judea die in Christus zijn. Alleen hoorden zij echter, hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu als evangelie het geloof dat hij vroeger verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. We gaan dus eigenlijk beginnen vanaf vers 18 en we haken op bladzij 11 in van de werktekst die we voor ons hebben. Dat is een tekst die vertaald is door Alfred Dekker en die geschreven is, die studie is geschreven door Dieter Landersheim, een van de concordante broeders uit Duitsland. En dan staat er boven dat kopje waar we dan de zaak maar weer oppakken, niet meteen aan vlees en bloed voorgelegd. Paulus ging de onthulling van Gods zoon in hem niet onmiddellijk aan vlees en bloed voorleggen. Vlees, eigenlijk betekent dat zoiets als de eigen werken van de mens, speelt immers geen enkele rol in Paulus' evangelie. Het vlees is medegekruisigd en daardoor voor iemands redding geheel buitenspel gezet. Paulus ging ook niet naar de apostelen in Jeruzalem, maar naar Arabië. Daarmee geeft hij aan dat hij door geen mens, ook niet door de 12 apostelen, bevestigd of gelegitimeerd hoefde te worden. Gelegitimeerd, een moeilijk woord, maar dat is hetzelfde als dat je bij iemand aan de deur komt en je toont een legitimatiebewijs van ik kom van het gasbedrijf of van de watermeter. Je maakt bekend wie jou gestuurd heeft en in dit geval is die dus niet gestuurd door die 12 die voor hem apostel waren. Nou, dat klopt ook, want als we ons herinneren hoe Paulus geroepen is, dan weten we toch dat hij is geroepen door de opgestane en opgevaren Heer, de verheerlijkte Heer, voor de poorten van Damascus. En ja, dat is niet hetzelfde als dat hij geroepen zou zijn of aangesteld zou zijn door de andere apostelen. Het is volkomen zonder tussenkomst van enig mens dat Paulus geroepen is. Dus hij zegt dat eigenlijk om al aan te geven dat hij ook niet iets geleerd heeft van die andere apostelen. En dat is wel belangrijk om goed te beseffen. Nou, hij is naar Arabië gegaan. En over zijn verblijf in Arabië, daar is eigenlijk nauwelijks wat van, of niets, ons bekendgemaakt. Ja, zelfs dacht ik, ja, maar in de Galatenbrief heeft hij toch ook over Hagar en Ismaël, over de berg Sinaï in Arabië enzovoort. Ik dacht, misschien heeft hij wel een uitstapje gemaakt naar de Sinaï. Maar goed, dat is maar invulling van mij. En hoogstwaarschijnlijk, Arabië was in die tijd wel dat schiereiland. Officieel, maar officieus niet. Officieus was Arabië ook al het gebied, misschien 30 of 40 kilometer buiten Damascus. Daar begon eigenlijk voor de toenmalige wereld Arabië. Dus waar hij geweest is, daar worden geen bijzonderheden over verteld. Ik heb erover nagedacht, maar het is beter eigenlijk om niet over dingen na te denken die God niet in zijn woord onthult. Want dan kom je meestal op dwaalwegen. Dus vandaar. We mogen echter aannemen dat de schrift, dat Gods geest Paulus ertoe geleid heeft al zijn energie te steken in het plaatsen van zijn kennis van de schrift op het ware fundament, Jezus Christus. Nou ja, ik weet niet of u voor uzelf nog weet hoe het ging en hoe het was toen u tot geloof kwam. Maar bij Paulus was het, bij wijze van spreken, van het ene moment op het andere. Het was niet alleen maar een helder licht, een flits als het ware, die hem bescheen, maar het was ook in een flits was het bij hem gebeurd. Nou, God heeft aan mij heel wat harder moeten werken, moet ik eerlijk zeggen. Dat heeft jaren geduurd. Vanaf de zonderschool af tot, nou ja, het was misschien een jaar of 23 toen ik dacht van, nou ja, waar moet ik mee? Goed, dus bij de een gaat het vrij snel en bij de ander die is wat langzamer. Maar het ligt toch aan God. God is degene die roept en hoe het ook gebeurt, het gebeurt. En ja, Paulus zegt het zo prachtig, dat het God behaagde in hem zijn zoon te onthullen. Dat is wat. Ja, ik denk dat dat bij ons allemaal aan het gebeuren is. Wie is Christus? Wat is de diepte van zijn werk? Wat is de bedoeling van het geloof? Welke geweldige verwachting wekt ons geloof? Nou, Christus wordt in ons onthuld. En als Christus onthuld wordt, dan wordt de Vader onthuld. Want hij is het beeld van de onzichtbare God. Goed, Paulus die is daar in Arabië hoogstwaarschijnlijk heel diep bezig geweest met de schrift. Je weet het, hij was fariseer. Hij had in Jeruzalem geleerd onder een van de grootste leraars die Israël gekend heeft, Gamaliel. En alles wat hij daar geleerd heeft, Dat zal in Arabië, zal dat door hem heen gegaan zijn met die onthulling van Gods zoon in hem. Hij heeft het waarschijnlijk allemaal getoetst aan het nieuwe dat hij ontvangen heeft. En je merkt ook in zijn brieven, hij haalt ontzettend veel aan uit de wet en de profeten. Hij haalt ontzettend veel aan wat wij noemen uit het Oude Testament. En alles wat hij over de Tanach en de wet en de profeten en de geschriften wist, dat moest hij voor het aangezicht van Jezus Christus opnieuw doordenken. En in het licht van de gekruisigde en opgestane Heer moest het voor hem weer heroverwogen worden. Paulus had zijn evangelie, hè? Dat kan je in de Romeinenbrief vaak lezen, en dan spreekt hij over mijn evangelie. Ja, wat is dan zijn evangelie? Nou, je kan zeggen dat is Jezus Christus zelf. Dat is zijn evangelie. Vlak voor Damascus had hij dat ontvangen en hij is in Arabië daarin verder getraind. Wanneer er in Handelingen 9 vers 22 staat dat Saulus steeds krachtiger optrad en de Joden die in Damascus woonden in verwarring bracht door te bewijzen dat Jezus de Christus is, zou dat wel eens de vrucht van zijn verblijf in Arabië geweest kunnen zijn. Want hij was dus, voordat hij naar Arabië ging, was hij al in Damascus aan de slag gegaan. Want daar was hij tot geloof gekomen. En toen hem de schubben van, als schubben van de ogen gevallen waren en hij weer kon zien, zowel fysiek als geestelijk, toen is hij gelijk daar gaan verkondigen dat Jezus de Zoon van God was. Maar na die 3 jaar in Damascus, toen kwam daar een dimensie dieper. Hij verkondigde niet alleen dat Jezus de Zoon van God is, maar hij ging het ook aantonen vanuit de schrift. Kijk, en dan krijg je, ja, dan krijg je basis, dan krijg je fundament. We kunnen van alles vertellen. Maar als je dan zegt, waar staat het? Ja, dan weten ze het niet te vinden. En als we uiteindelijk dan na veel gebladen de plek gevonden hebben waarvan men dacht dat er iets stond, dan blijkt dat het er of anders staat, of dat de context heel anders is, enzovoort. En zo zijn we heel vaak, ja, wat moet ik zeggen, wat vluchtig bezig ook met de schrift. En nou, alleen al het feit, dat zo was, ja, dat dacht ik vroeger ook, hè, alleen al het feit dat ik zo nu en dan stukjes uit de Bijbel las, nou, dan was je al heel lent, hoor. He, dan was je toch wel het staan hier van de zonneschool voorbij. Dan ging je al zelf wat lezen. En ja, als ik terugkijk op mijn eigen geloofsontwikkeling en verleden, dan moet ik zeggen dat ik in al mijn enthousiasme vroeger toch wel dingen verteld heb waarvan ik achteraf denk van, nou ja, het is mij heel goed dat God ook met een kromme streek kan slaan. Want als de mensen hadden moeten geloven wat ik allemaal verteld heb, ja, dan zat er toch wel een heleboel ruis tussen, laat ik het maar zo zeggen. Dan zat er toch een heleboel eigen gedachten tussen. En naarmate je je meer verdiept in de schrift, dan verdwijnt er meer van die ruis. En misschien is dat toch ook wel de manier om met Gods woord en met God bezig te zijn. Paulus keerde dus weer naar Damascus terug, na die 3 jaar in Arabië. Nou, iedereen was hartstikke blij natuurlijk, daar is hij weer. Goed, we zullen het zien. Wat daar gebeurde, lezen we in Handelingen 9, vers 22 tot 25. En daar staat dan, het staat ook in stencil, dus ik lees het maar even uit stencil voor, uit de NBG-vertaling. En toen er verscheidene dagen verlopen waren, beraamde de Joden het plan om hem een feest te geven. Oh nee, hem te vermoorden. Nou, zo blij waren ze dus niet. Paulus is terug, feest? Nee, helemaal niet, we gaan hem vermoorden. Maar hun toeleg kwam ter kennis van Saulus. En ze hielden dag en nacht de wacht bij de poorten om hem te vermoorden. Doch zijn discipelen namen hem en lieten hem 's nachts in een mand over de muur zakken. Nou, dat zegt dan de tekst. Dus ja, Paulus was tot geloof gekomen. En toen hij actief werd, was het eigenlijk een van de eerste dingen die hij tegenkwam, is dat ze hem wilden vermoorden. Nou, goed. Ja, tegenwoordig hoor je dat je juist succes krijgt als je tot geloof komt. Dat als God je zegent, dan word je hartstikke rijk. En dan draagt iedereen je op handen. En ze komen met bakken vol het geld naar je toe brengen. Enzovoort. Nou, dat is ook een soort evangelie, maar dat is nou niet helemaal het evangelie wat parallel loopt met datgene wat Paulus overkomen is en wat hij doorgeeft. We zullen het straks al lezend wel merken, maar in die korte periode vanaf Damascus tot zijn laatste bezoek aan Jeruzalem, waarna die dus naar Rome vertrok, hebben ze hem 3 keer geprobeerd te vermoorden. Nou ja, wat is onze Heer Jezus zelf overkomen? Toen hij nog een klein kindje was, toen was Herodes al, had al een hele slachting aangericht. Alle kinderen tot 4 jaar, geloof ik, die werden vermoord. In de hoop dat het kindje Jezus er ook bij zou zitten. Nou ja, uiteindelijk hebben ze hem aan een kruis genageld. Maar toen hij in Nazareth was, toen duwden ze hem bijna over de rand. van de rots naar, om naar beneden te laten storten. Nou ja, op de een of andere manier ging hij tussen en door en weer weg. Maar je moet de Hebreeënbrief eens lezen wat we met de profeten gedaan hebben. Gevierendeeld staat er, nou ja, noem maar op. Dus ja, succes evangelie. Ik zou er een beetje voorzichtig mee zijn. Het is misschien meer klatergoud dan echt goud. Ik zei er net, de concordante vertaling. Hè? Ik ben er een beetje weg van, hè, van de concordante vertaling. En de Engelse en de Duitse concordante vertaling, die hebben we al. Nou, we zijn nu met de Nederlandse bezig. Maar er staat dus toen... Wat er staat er? En ze hielden dag en nacht bij de wacht bij de poort om hem te vermoorden. Doch zijn discipelen namen hem, lieten hem 's nachts in de mand over de muur zakken. Als je dit nou leest in de concordante vertaling, in Handelingen 9 vers 22 tot 25, dan staat er: en ze lieten hem door de muur in de mand naar beneden zakken. Niet over de muur, maar door de muur. Maar ja, omdat je niet door een muur kan lopen, hebben we waarschijnlijk vertaald over de muur. Alhoewel, dat is de MBG-vertaling. Hè? De Statenvertaling zegt door de muur. En de vertaling van professor Brouwer zegt ook door de muur. En de concordante vertaling zegt ook door de muur. En nou is het leuk om eens te kijken waarom het nou door de muur is en niet over de muur. Dan moeten we even 2 Korinthe pakken. 2 Korinthe 11. Het is even zo'n speldenprikje om aan te geven dat hoe betrouwbaar het woord is. Hè? De concordante vertaling... Even betrouwbaar. Want het is gebaseerd eigenlijk grotendeels zoveel als mogelijk op de grondtekst. En op de consequente vertaling van de woorden in de grondtekst. Hè? Dat is het allerbelangrijkste. 2 Korinthe 11. Dan doet Paulus daar verslag van. Vers 32. Nou, dan staat er in vers 30. Moet er geroemd worden, dan zal ik van mijn zwakheid roemen. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, geprezen zij hij in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Te Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad der Damascenus bewaken om mij te grijpen. En door een venster in de muur werd ik in een mand neergelaten en ontkwam aan zijn handen. Door een venster in de muur. In die tijd was het zo dat ook huizen op of zelfs in de muur gebouwd waren. En waarschijnlijk was hij in zo'n woning. En door een venster in die woning, en dat is dus door de muur, is hij in een mand naar beneden gezakt. Nou, dat is de concordante vertaling. Door de muur. Ja, begrijp er niks van. Nee, omdat we waarschijnlijk dan de schrift niet kennen en weten dat er in 2 Korinthe precies staat wat er toen gebeurd is. Door een venster in de muur. Nou, even zomaar een speldenprikje, hè, maar besef wel dat Gods woord zichzelf nergens tegenspreekt. En dat er dus ook niet kan staan over de muur als die door de muur gaat. Kijk, voorzetjes zijn heel belangrijk. Wat is nou het verschil tussen 2 kleine voorzetjes? Onder de wet of boven de wet? Iemand staat onder de wet, dan moet hij die wet gehoorzamen. Als iemand meent dat hij boven de wet staat, dan gehoorzaamt hij er helemaal niet aan. Die is zichzelf tot wet. Klein voorzeltje, maar wat een volkomen omkering van een begrip. En daar bedoel ik niet eens de wet van Mozes of zo hoor. Nou bedoel ik gewoon de wet in de politiek enzovoort, die in een land zijn. Maar boven of onder een wet, dat is zo'n groot verschil. Dus die voorzetseltjes die zijn zo ontzettend belangrijk. En met name, ook wanneer we spreken, geloof in of geloof van enzovoort. Dan komen we op terreinen waarin die voorzetseltjes heel belangrijk zijn. En dan kunnen we misschien wel zeggen, nou moet het allemaal tot op die punt en komma. Nou, die staan niet in de schriften, dus dat doen we ook niet. Maar moet het allemaal zo nauwgezet? Ja, het moet zo nauwgezet om te beseffen, werkelijk te beseffen wat God zegt. Het was de landvoogd, hè, we hebben het net gelezen in 2 Korinthe, van koning Aretas, die vermoedelijk in het jaar 37 geïnstalleerde koning Aretas, die de stad op verzoek van de Joden onder bewaking stelde om Paulus te kunnen arresteren. 3 jaar eerder had Paulus, kort na zijn roeping, in Damascus, in de synagoge, alleen nog kunnen getuigen dat Jezus de Zoon van God is. Maar nu, hè, hebben we net ook gezegd, nu was hij in staat om dat aan de hand van de schriften ook te bewijzen. Nou, en daarna ging Paulus naar Jeruzalem. Nou heb ik voor alle duidelijkheid een klein tijdlijntje gemaakt, want dan weer in Jeruzalem en dan weer niet in Jeruzalem en dan weer terug in Jeruzalem. Hoe zit dat nou precies? Dus ik heb een aantal gebeurtenissen op een rijtje gezet, op een stenseltje, waarin je kan zien hoe dat verloop was. Paulus keerde dus na 3 jaar, hij was Damascus, 3 jaar in Arabië en weer even in Damascus. Toen was hij door de muur ontsnapt en toen is hij naar Jeruzalem gegaan. Nou, in Handelingen 21, vers 15 tot 26, toen hij opnieuw in Jeruzalem was, wordt dat verteld. De tijdlijn is als volgt. Paulus was in Jeruzalem als jonge man, toen hij studeerde bij Gamaliel. Hij was aanwezig in Jeruzalem bij de steniging van Stefanus. En de schriftgeleerden die legden hun kleding, hun jassen, hun overjassen of overkleden, legden ze bij Paulus en die moest dat bewaken. En Paulus stemde in met de steniging van Stefanus. Dat kunt u lezen in Handelingen 7. Nou, hij ging naar Damascus. Ja, hij ging om op Joden te jagen. Van die weg van Jezus. De discipelen van de Heer Jezus. Daar ging hij naar op jacht en die liet hij in gevangenissen zetten. En hij liet ze zelfs vermoorden. Nou, toen kwam hij tot geloof. En toen is hij, na die 3 jaar in Arabië en nog weer even terug in Damascus, is hij in Jeruzalem terechtgekomen. Kunt u het nalezen in Handelingen 9, vers 26. En hij was daar met Barnabas. Nou, dat is ook een verhaal. Die Paulus, die heeft toch zoveel meegemaakt. En allemaal broederschap en vriendschap ondervonden. Nou, hij was in Jeruzalem nadat hij tot geloof gekomen was. En niemand wou hem zien. En ze waren allemaal, Paulus, nou, dat is niet goed hoor jongens. Ja, hij zegt dat hij tot geloof gekomen is. En als we dan zeggen, ha broeder, dan stopt hij ons gelijk in de gevangenis. Nee, nou, alleen Barnabas die trok zich zijn lot aan. En Barnabas was degene die hem uiteindelijk bij de apostel bracht. Goed, Paulus is daar een dag of 15 geweest. Nou, dat is ook al niet lang genoeg om het evangelie van iemand anders door te krijgen. Plus het feit, hij had het evangelie al van de verheerlijkte Heer ontvangen. En hij was ook in Jeruzalem zelfs actief om weer te verkondigen dat de Heer Jezus Gods Zoon was. En toen kwam hij in de tempel. Nadat hij eerst even naar de apostel geweest was met Barnabas. En toen, ja, het zal niet waar wezen, toen werd er weer een aanslag op hem voorbereid. Paulus was in de tempel, hij bad. En hij raakte, ja, zoals dat beschreven wordt, in zinsverrukking. En toen zei God, zo snel mogelijk uit Jeruzalem weg, want hier zullen ze geen woord van mij aannemen. Dus ja, mede ook met die moordaanslag die weer op hem beraamd werd, was het toch niet echt 15 dagen lekker een fijn uitje, zal ik maar zeggen. Wij gaan er ook wel eens 15 dagen tussenuit en dan gaan we heerlijk in het zonnetje zitten. Maar dat was met Paulus toch niet helemaal het geval. Hij moest gewoon weg uit Jeruzalem vanwege die waarschuwing van de Heer. En hij ging terug naar Tarsus. Later kwam hij via Barnabas in Antiochië. Handelingen 11, vers 25, kunt u dat lezen. En daar vandaan gingen Barnabas en Saulus terug naar Jeruzalem. Herodes was inmiddels doodgegaan. En ze namen Johannes Marcus mee. Toen weer naar Antiochië. In Jeruzalem was dat apostelconvent. Ik weet niet of u dat nog weet. Maar er waren in Antiochië ja, wel gelovige Joden die dus de Messias, die dus Jezus erkende als de Messias, maar die waren ook nogal een beetje, ja, onder de indruk van de wet. En die wilden dat de gelovigen in Antiochië zich onder de wet zouden stellen en zich ook lieten besnijden. Ze zeiden zelfs dat als je niet besneden werd, dan kan je niet gered worden ook. Nou, daar is een hele discussie over geweest op het apostelconvent, noemen we dat, in Handelingen 15. En toen werd duidelijk gemaakt dat wat die judaïsten, laat ik ze maar zo noemen, vertelden, dat absoluut niet in overeenstemming was met wat moest zijn. En zelfs Jacobus, die was het ermee eens dat dat absoluut niet zo kon. Peter zei, het juk dat zelfs onze vaderen niet hebben kunnen dragen, dat kunnen we toch niet aan de heidenen opleggen. Daar was iedereen het wel mee eens. Goed, na hun reis in Klein-Azië keerden ze via Antiochië weer terug naar Jeruzalem. En daar was dat apostelconvent in Handelingen 15. En toen ze daar weer weggingen en alle dingen doorgaven die op dat apostelconvent besproken waren, kwamen ze weer terug in Jeruzalem. En dat staat verhaald in Handelingen 21. En in Handelingen 21, nou, ik zal er straks nog wel wat meer van vertellen, denk ik. Maar daar was Jacobus inmiddels de baas geworden over de gelovigen in Jeruzalem. En op aandringen van Jacobus ging Paulus zich heiligen met vier broeders, of reinigen of zuiveren, hoe je dat ook moet noemen. Er was een soort ritueel. En toen dat ritueel bijna beëindigd was, toen kwam er een opstand in Jeruzalem, want men meende dat hij een heiden in de tempel gebracht had, of in ieder geval over de Sorech heen, over die scheidsmuur heen, een tempel, een heiden daar gebracht had. Nou ja, dat was een gigantische opstand. En Paulus, die werd in bescherming genomen door de Romeinen. Kan je nagaan? Nou ja, hij was zelf ook een Romein. Maar hij werd in bescherming genomen. De volgende dag, toen leidde die hoofdman van de Romeinen, die leidde Paulus naar de raad, naar het Sanhedrin, geloof ik heet dat, om nou eens goed te horen wat er nou precies gebeurd was die dag ervoor. Nou, dat werd me ook weer wat. En Paulus die begon over de opstanding te praten. Nou, toen sloegen de Farizeeën en de Sadduceeën elkaar met hele dikke boeken om de oren. En misschien ook nog met vuisten. En dat werd één grote puinhoop. Nou, daar kwam weer een ruzie van. Paulus mocht het vertellen aan het volk. Op de trappen van de burcht in Jeruzalem. En Paulus kreeg een poosje de aandacht, moet ik zeggen. Maar toen, op een gegeven moment, toen hij sprak dat het God had behaagd om ook aan de Joden het evangelie door te geven. Aan de Joden, aan de heidenen. Ja, goed, dank je, Dater. Aan de heidenen het evangelie door te geven en ook redding aan te bieden. Nou, toen barstte het helemaal los daar. En toen probeerden ze hem weer te vermoorden. Paulus werd toen in bescherming genomen weer door die hoofdman, de Romeinse hoofdman, en werd daar in die burcht vastgezet. En daar kwam hen ter oren dat er weer een moordaanslag op hem beraamd werd. Nou, wat moet ik zeggen? Paulus en Jeruzalem. De stad was hem niet echt goed gezind toen hij tot geloof gekomen was. Goed, ik denk, het is goed om te weten dat hij zo'n aantal keren in Jeruzalem geweest is en wat de gebeurtenissen zijn geweest. Maar twee keer is daar een moordaanslag op hem beraamd en één keer daarvoor al in Damascus. Dus, als we nu de stencil verder pakken, dan gaan we praten over de eerste keer dat dus Paulus terug was in Jeruzalem nadat hij tot geloof gekomen was. In Galaten 1, vers 18 tot 20 schrijft Paulus: vervolgens kwam ik na 3 jaar naar Jeruzalem om Kefas verslag te doen. En ik verbleef 15 dagen bij hem. Buiten de apostelen zag ik echter niemand dan Jacobus, de broeder van de Heer. Ik zag niemand dan Jacobus, de broeder van de Heer. Ja, dat is toch eventjes om bij stil te staan. Want Jacobus was geen apostel. He? Het zegt deze zin ook, of dit vers, buiten de apostelen zag ik niemand, behalve of dan Jacobus. En dan zegt hij er nog bij, de broeder van de Heer. Wat zou hij daarmee bedoelen? Ik weet niet of u Jacobus' levensloop kent. Nou, ik niet helemaal, maar ik weet wel. Toen de Heer Jezus nog leefde, toen preste zijn broer Jacobus, preste Jezus om naar Jeruzalem te gaan, naar het feest. En hij wist dat de Joden, de Farizeeërs, mensen van de Hoge Raad, op hem loerden om hem om te brengen. En Jacobus preste hem. En er staat er expliciet bij, omdat hij niet in hem geloofde. Nou praten we, ik weet niet, een half jaar of zo, voor, of een paar maanden, ik weet niet. Misschien maar een paar dagen, voor de kruisiging. En toen stond er dat Jacobus niet in hem geloofde. En nog een paar jaar later is hij de baas van de gelovigen in Jeruzalem. Daarom zegt Paulus, de broeder van de Heer. Want dat was de enige reden dat Jacobus daar een, ja, genoemd werd, een pilaar of een zuil, aanzien had in die, ja, hoe noemen we dat, Joodse christengemeente of christ, ja, nou ja, laat het zo maar noemen. Jacobus had een aanzien puur en alleen op basis van het feit dat hij de broeder was van de Heer. En u kunt het echt in het evangelie nalezen. Hij geloofde niet in hem. En op die basis, hij was niet 3 jaar lang met de Heer op pad gegaan, met zijn broer, zou ik dan maar zeggen. Ja, zijn halfbroer eigenlijk dus. Hè. Op pad gegaan en hem gevolgd, zoals de andere discipelen. Dan nee, hij geloofde er helemaal niet in. En nu had hij de hoogste plaats inmiddels, want Petrus was gevlucht. En er was een opstand geweest en een vervolging geweest in Jeruzalem. En iedereen was gevlucht. Alleen Jacobus was gebleven. En nog vele tienduizenden, staat er. Hoeveel tienduizenden er ijveraars zijn voor de wet. Nou, die waren in Jeruzalem. Ja, als je ijveraar bent voor de wet, dan kan je ook bij de andere Joden, die dan weliswaar niet geloven dat Christus de Messias is en de Zoon van God. Maar dan kan je toch niet zoveel kwaad als je toch verder al die dingen zoveel mogelijk ook blijft doen. Nou ja, goed, dan kan je een beetje een andere gedachte hebben. Maar ze waren ijveraars voor de wet, dus ze leken eigenlijk aan de buitenkant precies op de ongelovige Joden. Nou, ik denk dat is toch even goed om dat van Jacobus te weten. En, want hij had een leidende rol, want toen Petrus in Handelingen 12 vers 7 moest vluchten, toen zei hij tegen zijn vrienden of zijn volgelingen, zei hij, meld het aan Jacobus en de broeders. Jacobus werd toen al met name genoemd in Handelingen 12, van je moet even vertellen dat ik de vlucht moet nemen. Het was belangrijk dat Jacobus dat wist. Goed, dus buiten de apostelen echter zag ik niemand dan Jacobus, de broeder van de Heer. Wat ik jullie nu schrijf, zie voor de Gods aangezicht, ik lieg niet. Zijn eerste gang naar Jeruzalem sinds zijn roeping en zijn eerste ontmoeting met de leiders van de 12 apostelen moet ongeveer in het jaar 37 hebben plaatsgehad. In Handelingen 9, vers 26 tot 28 horen wij daar meer over. Er staat, en te Jeruzalem aangekomen trachtte hij zich bij de discipelen te voegen, maar allen schuwden hem. Ik heb het u net even verteld, zo mijn eigen woorden. Daar ze niet konden geloven dat hij een discipel was, maar Barnabas trok zich zijn er aan en bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien. En dat deze tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. En hij bleef met hen ingaan en uitgaan te Jeruzalem en vrijmoedig optreden in de naam des Heren. Goed, Handelingen was dat. We gaan eens even terug naar de brief aan de Galaten. Want in die brief aan de Galaten concentreert Paulus zich op zijn ontmoeting met Petrus. Daar in de brief aan de Galaten vertelt hij dus over die gesprekken met Petrus. En hij deed hem verslag en vertelde wat hem overkomen was. Hij bracht het Petrus alleen maar ter kennis. maar niet om van hem toestemming te ontvangen. En Petrus heeft hem ook niet onderwezen. Want we hebben toch al gelezen dat Paulus in het nog van een mens aangenomen had, nog daarin onderwezen was. En hoe zou Petrus nou Paulus hebben kunnen onderwijzen? Ik herinner me een tekst uit 2 Petrus 3. Dan moeten we eens even lezen. En dan gaat het hebben over, zou het überhaupt mogelijk geweest zijn dat Petrus Paulus had onderwezen? Nou, als je ziet dan wat Petrus daarover schrijft in 2 Petrus 3 vers 15 tot 16. Nou, dan lezen we vanaf vers 14 waar Petrus dus schrijft: daarom geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede en houdt de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven waarin hij, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige geschriften. Maar Petrus vond het ook niet zo makkelijk wat Paulus allemaal verkondigde. Het is een beetje moeilijk te verstaan. Nou, dat is natuurlijk ook moeilijk te verstaan. Voor iemand als Petrus, de door God geroepen apostel, die als het ware door de Heer Jezus zelf de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen had ontvangen. Dus wat dat betreft voldoende inzicht gekregen had in Gods weg met Israël. En Petrus, die zichzelf nog in het apostelconvent in Handelingen 15 beschouwde als de apostel voor de natiën. Ja, sommigen denken nog steeds dat er dus geen verschil is tussen Paulus en Petrus. Ja, goed. Ik zal er maar niet te diep op ingaan, maar Paulus was de apostel voor de natie en Petrus was ook geroepen om een deur te openen. Dat deed hij eens in, ik geloof in Caesarea. Want waarom noemt Petrus zich de apostel die naar de heidenen gegaan is? Ja, omdat hij naar Cornelius ging. Een Romeinse hoofdman. Nou, en toen Petrus maar even berichtje kreeg van de Heer, van nou, je moet naar Cornelius toe. Nou, gelijk in de auto stappen en vol gas. Of was het niet zo? Nee, het was niet zo. Hij zat daar op het dak van zijn huis. En moest een aantal malen in een visioen, moest er een laken naar beneden komen met rein en onrein voedsel. Toen moest hij daarvan eten. Maar dat doe ik niet. Dus heel nauw nog verweven en verbonden met die spijsvoorschriften. Nee, maar dat doe ik niet. Nou, lees het verhaal maar na. In dat visioen is Petrus echt bijna erheen geduwd, moet ik zeggen. Hij wou helemaal niet. En uiteindelijk, toen kon hij er niet onderuit. Want dat de Heer hem die opdracht gaf. En toen hij eindelijk dan op een gegeven moment daarin over de drempel kwam, toen pas kwam er iemand bij zijn huis om hem te roepen om erheen te gaan. En toen pas ging die mee. Nou, dat vind ik nou met lange tanden naar de heidenen gaan, eerlijk gezegd hoor. En omdat het helemaal omdat het moet. Ja, lange tanden, dat had te maken met dat eten natuurlijk. Dat ik hier gedacht had van dat laken, onrein. Nou, Petrus noemt zich dan wel de apostel voor de heidenen, maar hij was het absoluut niet. Hij was de apostel voor de proselieten. Dus dat zijn heidenen die tot geloof gekomen waren in de God van Abraham, Isaac en Jacob, hè, de God van volk Israël. En dat waren, het waren heidenen van geboorte, maar qua geloof hadden ze zich helemaal overgegeven aan de Joodse godsdienst. En daar, zelfs daar, wou Petrus niet naartoe. Voordat hij dat duwtje kreeg. Nou, Paulus was de echte apostel van de heidenen, hoor. Vergist u zich daar niet in. En met een heel ander beheer dan wat Petrus had. Dus er is een ontmoeting geweest tussen Petrus en Paulus. En het was maar 2 weken. En hij ging ook nog veel op pad in de stad om te verkondigen dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Dus heel veel tijd hebben ze niet eens gehad om elkaars, inhoudelijk over elkaars geloof te praten. En Petrus heeft zeker niet iets aan Paulus verteld wat hij moest geloven of zo. Hij deed hem alleen verslag. Hij vroeg geen toestemming. Hij bracht het te kennis. En Petrus heeft hem ook niet onderwezen. Nou, dat is nou waarom we dat stukje uit 2 Petrus gelezen hebben. Petrus die vond het heel erg moeilijk wat Paulus vertelde. En dat is ook logisch. Ik heb u net die achtergronden genoemd van Petrus. Dat hij maar met heel veel moeite naar een heiden toe ging. Want het was voor een Jood was dat gewoon eigenlijk niet toegestaan. Hij mocht zich daar niet mee omgaan. Die waren onrein. Heidenhonden, zal ik maar zeggen. Zo werden ze toch beschouwd. Dus dan is het ook niet zo makkelijk om te begrijpen dat Paulus zo vrijmoedig mocht optreden onder de heidenen. Die vrijmoedigheid heeft Petrus nooit en nooit gehad. En Petrus heeft het dus ook niet onderwezen. We hebben immers in vers 12 al gelezen dat Paulus nog het van een mens aangenomen had, nog daarin onderwezen werd. En dat zou dus in die 15 dagen tijd ook nauwelijks mogelijk geweest zijn. Petrus zal erkend moeten hebben dat Paulus een door de Heer geroepen apostel is en dat met deze roeping iets nieuws aangevangen was. Want de Heer had vlak voor zijn hemelvaart de 12e bedoeld toen hij zei: jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als geheel Judea, als in Samaria, als tot het uiterste van de aarde. Zo wordt dat gezegd in Handelingen 1 vers 8. En nu een nieuwe getuige. Dus los van die 12. Een nieuwe getuige. Paulus bereidde met zijn bezoek aan Petrus voor op de onvermijdelijke crisis in een openlijke discussie over de verhouding van zijn evangelie van de vooruit. Even aanpassen in uw tekstje. Daar staat fout, dat staat besnijdenis, maar het is zijn evangelie van de vooruit. Dat van pure genade alleen, ten opzichte van het evangelie van de besnijdenis dat de 12 leerden. En die voorbereiding was nodig. Paulus verhaalt, en daar komen we later wel, als we in de Galatenbrief studeren, komen we later wel aan toe, maar daar is toch een soort conflict, een crisis. Paulus noemt eigenlijk Petrus een huichelaar. Is er geweest toen Petrus daar in Galatië op bezoek kwam en daar Paulus ontmoette. U kent, als u de Galatenbrief wel eens gelezen heeft, dan weet u dat Petrus, die had zijn schroom een beetje overwonnen en die ging gezellig met Paulus en de gelovigen uit de heidenen gingen ze lekker karbonaadjes eten en zo. Nou ja, ik weet niet of karbonaadjes zijn geweest of helemaal niet. Maar het was niet 100% koosje, denk ik. Daar waren ze waarschijnlijk niet op ingericht. En ik geloof vast dat de gelovigen uit de heidenen en ook Paulus best rekening zullen gehouden hebben met de voorkeur van Petrus wat betreft voedsel. Ze zullen hem ook niet alles gegeven hebben. Maar Petrus had er ook geen moeite mee om met die heidenen gezellig om te gaan en over geloof te praten. Totdat er uit de kring van Jacobus op bezoek kwamen. En wat gebeurde er? Op hetzelfde moment dat hij er maar lucht van kreeg dat die mensen er waren of onderweg waren, toen scheidde Petrus zich af van de heidenen. Hij die zichzelf dus een apostel der heidenen genoemd had in Handelingen 15, scheidde zich af uit angst voor hen van de kring van Jacobus die uit Jeruzalem kwamen. En zelfs Barnabas Nou, die toch zo lange tijd met Paulus opgetrokken is, die scheiden zich af. Uit angst voor die, ja, wettisch gerichte gelovigen uit Jeruzalem. En toen zei Paulus, ja, maar dat kan niet. Wat je nou doet, is gewoon een breuk forceren. Je zet die heidenen gewoon te kijk. Die gelovigen, dat zijn broeders, die zet je te kijk door je van hen terug te trekken. En blijkbaar was Petrus dat visioen vergeten. Ik denk het. Ja. En die heidenen waren natuurlijk ook geen proselieten. Ja, dat gebeurde er allemaal. En dat was nou die crisis een beetje, of die voorbereiding staat hier, hè. Op die discussie over de verhouding van zijn evangelie van de voorheid en dat van de pure genade is, en ten opzichte van het evangelie van de besnijdenis dat de 12 leren. Er zit een verschil tussen. En niet Paulus is degene die de Joodse gelovige meid. Nee, Petrus is het degene die de gelovige onder de natiën meid op zo'n moment. Want ik heb u net genoemd, toen Paulus in Jeruzalem voor de laatste keer was en daar gevangen genomen werd. Wat deed Paulus toen onder druk van Jacobus? Die ging met 4 broeders, ging hij, en dat betaalde hij nog de kosten voor ook. Dus met z'n vijven deden ze het Joodse ritueel van heiliging enzovoort. Wat gedaan moest worden bij de tempel. En toen bevestigde Paulus, bevestigde eigenlijk datgene wat hij vertelde, dat als het nodig was voor het evangelie, dan was hij een Jood onder de Joden. Ik weet niet zeker precies waar dat staat. Even nadenken hoor. Heb ik het ergens opgeschreven? Gijs, heb ik het nou ergens opgeschreven? Nee, ik weet de tekst niet. Maar hij was alles voor iedereen. Om hen maar te winnen voor dat evangelie. En daarom was hij ook bereid om voor die 4 Joodse mensen in de tempel dat Joodse ritueel te volgen. Niet omdat hij onder die regels zich gedwongen was te zijn. Nee, hij deed het vrijwillig om hen die onder de wet zijn, of gewoon zelfs zonder wet, zegt hij erbij, om met hen verenigd te zijn. Nou, maar Petrus kon dat niet opbrengen naar de heidenen toe. En dat was het conflict. 1 Korinthe 9, ik wil het even met u lezen. Hoeveel zeg je dat? 1 Korinthe 9, hè? Want dat zijn van die stukjes waarin, hè, dan hoor je mensen zeggen, ja, maar Paulus die was ook onder de wet, want die ging nog de tempel in en die liet zich reinigen en al die dingen meer. Ja, maar dan begrijpen ze heel die achtergrond niet, hè. Nog even het vers, mannen. 20. Oké, nou lezen we even vanaf vers 19. Want hoewel ik vrijstijgend sta tegenover allen, heb ik mij allen dienbaar gemaakt, of dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Hun die onder de wet staan, als onder de wet, hoewel persoonlijk niet onder de wet, om hen die onder de wet staan, te winnen. Hun die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet, hoewel ik niet zonder de wet van God ben. Want ik sta onder de wet van Christus. Om hen die zonder wet zijn te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest om in elk geval enigen te redden. Alles doe ik te willen van het evangelie om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Dat is Paulus. Die buigt zich dieper dan enig andere gelovige om dienstbaar voor hen te zijn. Om hen dat evangelie van genade door te geven. Paulus zegt niet voor niks. Alles is mij geoorloofd. maar niet alles is bevorderlijk. Begrijp je? En zo kan hij voor iedereen iets betekenen in dat evangelie. Hij zoekt wegen om het door te gaan, door te geven. En als hij dan in Jeruzalem zo bezig is om Jacobus zijn zin te geven. Want Jacobus die hoorde alleen maar van Paulus. Oh, dat is die man die zegt, we hoeven niet onder de Mosaïsche wet meer te zijn. En Jacobus zegt, nou, laat nou zien dat je dat wel bent. Nou, je hebt net gelezen dat hij het niet is. Hè? Maar hij doet het te willen van de gelovigen in Jeruzalem. Zelfs van de gelovigen die hem het leven zo zwaar maakten. Die, als ze kwamen, steeds probeerden af te breken wat hij mocht opbouwen. En dat is hetgene wat in de Galatenbrief heel sterk speelt. Goed, we hebben het al genoemd, hè, het evangelie van de voorheid, van pure genade, ten opzichte van het evangelie van de besnijdenis dat de 12 leerden. Er gebeurde meer in die dagen van zijn verblijf in Jeruzalem. Toen Paulus 19 jaar later, tijdens zijn verdedigende reden tot de bevolking van Jeruzalem, daar was, werd hij de tempel uitgeworpen en hem werd het leven gespaard dankzij de arrestatie door de Romeinse soldaten op de trappen van de burcht. Nou, ik heb u dat net een beetje in kleurrijke bewoordingen met eigen woorden verteld hoe dat allemaal gebeurde. Burcht Antonia. En het overkwam mij, staat er dan, toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aanbad, dat ik in zinsverrukking geraakte en dat ik hem zag, die tot mij zeide, haast u, vertrek spoedig uit Jeruzalem, want ze zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. En dan verwijst hij dus terug naar die eerste 15 dagen dat hij bij Petrus op bezoek was. Hij vertelt daar, ja, je moet het allemaal maar lezen, maar hij vertelt dus in Handelingen 22 hoe het gegaan is. Vroeger, hoe hij al een keer in Jeruzalem geweest was en met Petrus overlegd had enzovoort. Ik denk, we hebben het nu toch even over het evangelie van de voorheid en het evangelie van de besnijdenis, dat het goed is om er nog even over na te denken. Hoe zit het nou met die wet? Want ja, ik heb onlangs weer zo'n hele discussie en verhalen en uitleg gehoord, of gelezen moet ik eerlijk zeggen, hele lappe tekst gaan er aan je voorbij. En er heerst ook nog wel wat verwarring. Ik moet zeggen, ook wel een beetje bij mij als ik dat allemaal lees, van dan denk ik, nou ja, hoe zit het nou precies? En, dus ik heb het nog eens een beetje nagekeken. Wat we eigenlijk misschien het beste, de beste uitgangspunten die we kunnen nemen om wat te beseffen over de wet, is twee verbonden met elkaar te vergelijken. En dat is het verbond dat God sloot met Abraham. En dan spreken we uit mijn hoofd gezegd over Genesis 15. En een ander verbond dat gesloten werd, 430 jaar zo'n beetje later, het verbond op de Sinaï. Die twee verbonden, die moet je eigenlijk eens voor jezelf in gedachten nemen. Ze hebben, die twee verbonden hebben een verschillend doel, een verschillend, vooruitzicht. Waar ze toe dienen en waar ze toe leiden. Het is niet zo dat ze tegenover elkaar staan. Ze hebben een verband met elkaar. Het verbond dat God sluit met Abraham. En dat was het verbond dat hij sloot toen hij Abraham naar buiten in de nacht uit de tent geleid had en had gezegd, kijk op naar de sterren van de hemel, zo groot zal je nageslacht zijn. En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Toen werd er een eenzijdig verbond door God afgesloten, hoefde Abraham niks aan te doen. Nou, hij kon er niks aan doen, want God had hem in een zo diepe slaap gebracht, dat hij helemaal niets meer kon doen. God was de enige die dat verbond sloot. Als je nou dus denkt aan het verbond op de Sinaï 430 jaar later, toen was het zo dat dat verbond niet eenzijdig was. Dat was een verbond met zegen en verplichting. Kwam je je verplichtingen niet na, dan werd de zegen onthouden en kwam er een vloek voor in de plaats. Het was een tweezijdig verbond. Alles wat God zegt, dat zullen we doen, zei het volk enthousiast. Nou ja, goed, lees maar verder hoe dat dus niet gebeurde. Het gouden kalf was al het eerste. Dat was een heel ander verbond. Het was zelfs een verbond dat God niet zelfs rechtstreeks aan het volk gaf. Maar in de handen van een middelaar aan het volk gaf. Dus dat betekent wat tussen de verhouding van God en dat volk. Er moest een middelaar aan te pas komen om dat verbond te geven. Terwijl hij met Abraham zelf een verbond sloot. Daar was geen middelaar voor nodig. Dat was God zelf. Toch hebben die verbonden met elkaar te maken. Ze zijn niet concurrerend aan elkaar. Ze wedijveren niet met elkaar. Ze hebben een relatie. Eigenlijk vullen ze elkaar aan. Maar dan moet je het wel goed verstaan. De belofte, het verbond, hè, en dat is de belofte aan Abraham, die heeft voorrang. En die belofte, daarvan legt Paulus later uit, die ziet rechtstreeks op Christus. Hè, want de belofte aan Abraham, dat gaat over zijn zaad. En dan zegt Paulus, het is enkelvoud. En het wijst op de Christus. Dat is het zaad. En dat, ja, laat het maar noemen, Mozaïsch verbond, hè? De wet van Mozes, laat dat maar even het Mozaïsch verbond noemen. Dat was een soort tusseninstelling. Dat had God ingesteld als een tussenfase. Want God had aan Abraham het zaad beloofd. Maar dat zaad, dat kwam niet de volgende dag. Dat duurde zelfs een hele lange tijd. Want dat zaad was Christus. He, dat was het beloofde zaad. En in die tussentijd, voordat dat verbond met Abraham uitmondde in de komst van Christus, moest dat volk op de een of andere manier toch geleid worden door God. Nou, en daar is dit, ja, die tusseninstelling, daar is dit Mozaïsch verbond voor ingericht. De wet en de belofte, die hebben twee verschillende lijnen waarlangs ze functioneren, maar er is een vorm van samenwerking. En wat is dan die samenwerking? Hoe zit dat dan met dat Mozaïsch verbond? In hoeverre kon dat samenwerken met dat, ja, verbond waar totaal geen werk aan te pas kwamen, met een belofte die God helemaal zelf zou doen, zonder enig toedoen van mensen? Hoe kan nou dat verbond waarin, dat Mozaïsch verbond waarin mensen wel dingen moesten doen, hoe kan dat nou samenwerken met dat, met die belofte van Abraham? Nou, de opzet van die wet was om, ja, zeg maar, een middel, of misschien zelfs te bemiddelen tussen het moment van de belofte die gegeven was en de uiteindelijke vervulling van die belofte. En daar lag een hele grote tijd tussen. Dat Mozaïsch verbond, dat beschermde en dat onderwees de onmondige erfgenamen van het Abraham-verbond. En dat legt Paulus ook helemaal uit in Galaten. Want zolang de erfgenaam nog onmondig is, dan is die onder een kindergeleider. Hè? Nou, dat is het beeld van de wet. Hè? Ze waren onmondig, want de belofte was nog niet vervuld. Het beschermde en ontwees en onderwees de onmondige erfgenamen van dat verbond van Abraham, tot de door God beschikte tijd, wanneer zij de belofte zouden verkrijgen en ook zouden worden gerechtvaardigd door geloof. En daar, en nou is die wet, ja, dat klinkt gek, eigenlijk is de wet helemaal niet bedoeld om die te houden. Omdat de eisen zo hoog zijn, dat kan een mens niet houden. Het probleem met de wet is, die is gericht op vlees, en het vlees dat is niet in staat om dingen te doen die geestelijk zijn, want de wet is ten diepste geestelijk. De wet kan geen leven geven. Dat leven geven, dat is het voorrecht van de geest. en niet van de wet. Maar toch had de wet een soort bevorderlijke dienst met betrekking tot de bedoeling van de belofte. De geboden die in de wet staan, die waren bedoeld om de mens die merkte dat hij dat niet kon volbrengen, te brengen tot een besef van zonde. Van ik ben een mislukkeling, ik kan Gods standaard niet halen, ik ben een zondaar. En zelfs te brengen, zegt Paulus, tot het besef hoe zondig, hoe uitermate zondig zonde is. Dat het alle toegang tot God blokkeert. Dat is zonde. En als nou iemand die onder die wet stond, dat in de gaten had en dan tot besef kwam hoe zondig zonde is, dan zou het kunnen gebeuren dat die wet hun harten veranderde van trotse mensen die zeggen van nou, dat gaan we wel eens even doen, tot mensen die tot inkeer en berouw komen en tot besef komen tegenover God. Ben ik een grote zondaar? De toegang tot God is mij volkomen afgesloten. De wet die dient alleen maar om me dat aan te tonen. Niet om hem te vervullen, want dat kan ik niet. Nou, en zo kan de wet oprechte mensen. En ik ken er een paar hoor. David. Die verheugde zich in de wet. Maar die besefte heel goed dat die wet, dat hij de genadige elementen van die wet nodig had. Hè? Dat hij vergeving kon ontvangen wanneer hij berouw had en tot inkeer kwam en besefte dat hij een zondaar was. En David had een hart dat daar toe in staat was gesteld door God. Weet je nog dat hij die grote zonde beging met Batsheba? En die man van Batsheba, die Uria, die heeft hij de dood ingejaagd om te verbergen wat er gebeurde tussen hem en Batsheba. En dat kind dat toen geboren werd, nou ja, dat weten we, dat ging dood. En toen kwam Nathan, de profeet, die kwam vertellen, koning, nou is het zo, er was een hele rijke man en die had wel 100 schaapjes. En toen ging hij een feestje vieren. Ja, toen vond hij zo zonde van zijn schaapjes. Toen ging hij dat ene schaapje bij de buurman ging hij halen en dat liet hij slachten. Nou, zei David, wat een boef. Die moet gestraft worden. Toen zei Nathan, koning, dat ben u. En toen besefte David wat hij gedaan had met Batsheba. En hoe zondig zijn gedrag. En hij verootmoedigde zich. Kijk, en dan heeft de wet het effect wat het hebben moet. Het brengt de mens tot berouw, brengt de mens tot besef wie hij is. En het kan het hart misschien zelfs wel, ja, we kan niet zeggen, breken. Het kan veranderen tot nederigheid. Wanneer je beseft dat de wet jou aantoont dat je een zondaar bent. Ik wil met u een verhaal lezen. Een gebeurtenis lezen uit Lucas 10. Gaat ook over de wet. Want je kan natuurlijk zeggen van ik heb het eigenlijk al een beetje verraden nu, hoe het werkt met die wet, hoe het zou moeten werken. Van waarom schildert de Heer Jezus de wet voor ogen bij mensen dat ze dat toch moeten doen. Lucas 10 vers 28, hetzelfde verhaal staat ongeveer in Matthäus 19 vers 16 tot 21, maar ik lees hem liever uit Lucas. Waarom? Omdat het gaat daar om een man die is een advocaat of iets dergelijks, hoe moet ik het zeggen? Even kijken hoor, Lucas 10, ik zeg vers 28 hè. En zie een wetgeleerde, geen advocaat, een wetgeleerde, stond op om hem, misschien was het wel een advocaat, weet je veel. Goed, de wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij, Jezus, zeide tot hem, wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide, gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij, Jezus, zeide tot hem, gij hebt juist geantwoord, doe dat en je zal leven. Leuk hè? Nou, zeg nou de Heer Jezus tegen die man je moet het onmogelijke doen. Nee, de man zelf vertelt al dat hij dat gedaan heeft. Die is zo geweldig van zichzelf onder de indruk. Oh, dat heb ik allemaal al gedaan. Je hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus, wie is mijn naaste? Nou, en dan komt het verhaal van de barmhartige Samaritaan. In Matthäus 19, daar staat dat de Heer Jezus zegt van, nou, dan ging het over een rijke jongeling, die de precies hetzelfde zei, hè, van, nou, dat doe ik allemaal, ik hou de wet, enzovoort. Toen zegt hij, wat moet ik nou nog doen? Zegt, nou, verkoop je bezitting en volg me, zegt hij. Zegt de Heer Jezus. Ja, dat is nou ook wat. En de jongeman ging heen en hij verkocht niks. Nou, zeg nou de Heer Jezus, doe het en je zal leven. Om hen als het ware op een beetje ironische manier het Gehenna in te jagen of wat dan ook, hoe moet je het noemen. Nee, de Heer Jezus zegt het, doe dat en je zal leven. Opdat ze, als ze zich werkelijk gaan toetsen aan die wet, dat ze tot dat besef komen dat ze het helemaal niet kunnen vervullen. Dat ze helemaal hun naasten niet lief hebben als zichzelf. De jongeling kon zijn centen niet kwijt. Die wilde dat bij zich houden. Nou, en hij wilde Jezus niet volgen. Nou, de rijkdom zat tussen hem en de Heer. Dus de Heer Jezus wijst op die wet, doe dat en je zal leven, opdat ze zullen beseffen dat ze niet zullen leven, omdat ze de wet niet kunnen hebben. Bekeer je, heb berouw, kom tot inkeer, wees nederig. Ik denk, hier liggen wat facetten waarin je kan merken waar de wet toe dient. Maar de wet heeft geboden en de wet is absoluut niet tot redding. Geloof is tot redding. Zelfs voor gelovigen die onder de wet zijn en toch eigenlijk vasthouden aan die wet om een goed mens te worden ofzo. Bij Jacobus is het, daar kan je het ook lezen natuurlijk, hè? Abraham werd gerechtvaardigd uit geloof, hè? Maar dan zegt Jacobus van ja, maar eigenlijk werd Abraham gerechtvaardigd door zijn werken. Hij geloofde, maar zijn geloof werd pas perfect door zijn werken. En dan doelt Jacobus op het offer van Isaac dat Abraham ging brengen. Nou, dat is een complete andere insteek dan datgene wat Paulus leert. Bij de gelovige Joden, die dus geloven dat de Heer Jezus de Messias is, speelt de wet nog steeds een rol. Niet tot redding, maar wel, wat moet ik zeggen, om je er naar uit te strekken, in die richting te blijven staan, je best te blijven doen. Ik denk dat als je de Openbaring leest van die brief aan de zeven gemeentes, dan zie je continu van wie volhardt tot het einde, die zal gered worden. Weet je wel, je moet volharden, je moet dingen doen. En dat is. En Jacobus zegt, wanneer je die dingen niet doet, dan is je geloof dood. Nou, ik heb echt heel goed gezocht. En nee, ik heb nergens bij Paulus kunnen vinden dat er eens gesproken wordt over een dood geloof. Dat zou wel heel erg zijn als er gesproken wordt over doodgeloof. Dan zou de Heer niet opgestaan zijn. Dan zou hij te vergeefs geloofd hebben. Dan zou het niet bevestigd zijn dat zijn geloof ons zou kunnen rechtvaardigen, omdat er geen opstanding zou zijn. En als er geen opstanding is, of als we niet geloven in opstanding, en alleen onze verwachting op het huidige leven gebouwd hebben, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. De opstanding, dat is onze zekerheid dat God datgene wat de Heer gedaan heeft, perfect gevonden heeft. En daarmee door zijn geloof en door zijn offer ons heeft gerechtvaardigd. Paulus kent geen doodgeloof. Gelukkig niet. En mensen die Jacobus en Paulus op één lijn proberen te zetten, die komen altijd in conflict met de schrift zelf. En dan zijn er uitleggingen nodig, buiten de schrift om, en de gedachten van mensen, om het een heel klein beetje op elkaar te laten lijken. Maar het is niet hetzelfde. Ja, ik vertel het even, want er is zo'n discussie gaande op dit moment binnen en buiten Ebenezer over wat de wet is en wat de wet doet en wat je wel en niet. Ik denk, ik wil daar toch, er is hier ook sprake van. Het evangelie van Paulus is zo ontzettend heerlijk dat alles wat een mens zou doen om God een plezier te doen uit werken van geloof, uit werk van geloof uit zichzelf, vanwege het vlees, dat brengt alleen maar schade toe aan de genade. Genade is pas genade als alleen God dat schenkt. Ja, ik weet niet hoe ver we zijn met de tijd. Want ik heb nog wel een stukje, maar is het zo'n beetje tijd nu? Het is zo'n beetje tijd. We gaan ermee eindigen. We gaan dus volgende keer verder bij Galaten 1 vers 21. Paulus in Syrië en Cilicië. Daar mag u een streepje zetten.